stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 23. Zondag 23, ik lees u daaruit voor, de 60ste vraag en het antwoord. Zondag 23, vraag en antwoord 60. Daar vraagt de onderwijzer, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En het antwoord luidt alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans, God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals hadde ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als hadde ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig harte aanneem. Tot zover. Letten wij op de vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ten eerste, in Christus. Ten tweede, door het geloof. Ten derde, des niet tegenstaande. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? In Christus. Door het geloof. Des niet tegenstaande. Verleden week hebben wij een keer overgeslagen, omdat wij toen ook 's middags de morgendienst vervolgd hebben. Als u zich herinnert, goed herinnert, dan zijn wij met die 60ste vraag en het antwoord al begonnen. En ook in verband met vraag en antwoord 59, wat batert u nu dat gij dit alles gelooft? En wij zijn tot en met deze zin gekomen. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dat in Christus, die eerste gedachte, hebben wij dus overdacht bij vraag en antwoord 59. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Maar de laatste keer zijn we dus bij die tweede gedachte al gekomen van het geloof. En toen hebben wij die avond stilgestaan bij een waar geloof. En enkele dingen genoemd, die ons ook in de schrift worden genoemd, waarbij wel sprake is van geloof, maar dat het toch nog niet is dat geloof, hetwelk Jezus Christus omhelst en in hem alles zoekt en vindt wat op het leven nodig is. Je kunt daarin onderscheiden in een wondergeloof, een tijdgeloof en een historisch geloof. Maar de duivelen hebben ook wel een geloof en zij sidderen. En daarom gaat het hier om het geloof dat de Heilige Geest door middel van het woord werkt in de harten door de prediking van het heilig evangelie. Een levend geloof. Dat ga ik nu niet herhalen. Maar wij komen nu tot de laatste gedachte die ik genoemd heb, des niet tegenstaande. En dat ligt uitgedrukt in het vervolg van dit antwoord. desniettegenstaande, dat is een heel ouderwets woord. Maar het is ook een mooi woord. Omdat het vol is van kracht des geloofs. Je zou haast zeggen, het geloof is het desniettegenstaande. En het geloof houdt in het nogthans. En wat dat inhoudt, dat komt in dit antwoord verder uit. Laten we eens zo dit antwoord benaderen. Wij mensen, wij willen graag iets, ja, waar iets achter staat. Kijk, dat je, nou ja, dat je het zwart op wit hebt, of dat iets aannemelijk is. Ja, zo kan het. Zo zou het kunnen. Ik bedoel, met er iets achter staan, een mens. Hierachter staat de levende God. Maar het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Dus, wij zouden wel iets willen hebben dat er achter staat, iets wat we begrijpen kunnen, iets, ja, laten we zeggen, laten we zelf achter staan. Dat we zeggen, ja, zo kan het en, ja, inderdaad, alles is mee, we hebben alles mee om te geloven, om aan te nemen dat dit of dat zo en zo is, of dat dat de beste oplossing zou zijn voor het probleem. Kijk, je kunt wel mensen hebben die met oplossingen aankomen dragen in een bepaald probleem, die zo, ja, zo vreemd overkomen dat je er heel wantrouwig tegenover staat. En je zegt, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Of dat ik mijn eigen daar nou wel aan toevertrouw en of dat ik dat nou wel, hè? Er is iets in me dat zegt dat ik voorzichtig moet zijn. Er is iets in me dat me waarschuwt. Ik ga er niet mee in zee. Ik doe het niet. Ik trap er niet in. Dat weet je wel. Zulke soort situaties in het leven van ons mensenkinderen. En nou gaat het hier om de vraag, hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? En het antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus, dat is een vrij eenvoudig antwoord. Maar nou komt alles daar tegenop. Alles staat daar tegenop. Niet alleen mensen aan de buitenkant, maar ook wij zelf in ons eigen hart. Want wij zeggen, ja, maar ik heb de vorige keer dat beeld, meen ik, genomen, dat verhaal van de verspieders. Zou dat wel waar zijn? Zou dat wel kunnen? Ik had het toch liever, ja, wat liever? Als je zegt zwart op wit, dan zeg ik, ja, dit is zwart op wit. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Maar, nou ja, ik bedoel nou, dat ik voor mijn eigen, nou, voor mijn eigen ziel, voor mijn eigen consciëntie, voor mijn eigen geweten, dat dat nou getuigenis zou geven, daar kun je je gerust aan toevertrouwen. Dat kun je gerust doen. Dan heb je heus niet meer op het verkeerde paard gezet en dat komt heus goed uit. En dat heb je toch in het gewone leven ook wel eens.
dat je opstaat en elkaar de hand geeft en dat je zegt, oké, de koop is gesloten. Of de ruil is gesloten.
Maar nou komt daar die rechtvaardigheid, die gerechtigheid, die vraag. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? En nu zegt de apostel niet alleen dat we dat in Christus zijn, maar dat in de praktijk van ons persoonlijk leven daartoe nodig is het allerheiligste geloof. Om de toevlucht te zoeken tot zijn gerechtigheid. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik zou toch liever, we zeggen het niet, maar we denken, ik zou toch liever zelf bewust weten dat ik nooit geen kwaad gedaan heb. Dat ik geen zonde gedaan heb. Dat lijkt me dat ik me dan toch beter zou voelen, veiliger zou voelen dan dit. Kijk, die val van Adam, dat is natuurlijk erg, maar ik kan niet indenken, als ik nou verder nooit geen zonde gedaan had, kan ik me niet indenken dat ik dan toch nog een eeuwigheid zou moeten boeten voor wat Adam gedaan. En daarom, als ik nou maar van mijn kindse tijd af altijd gehoorzaam geweest was aan God en God lief had, ze hebben boven alles en daarnaast als mezelf. Nou, laten we eerlijk zijn. Zulke gedachten, die liggen ons wel. Want, nou gaat het om, ja, je zou zeggen, om een overgave, om een uitleveren van jezelf. Het gaat om wat Luther noemde een vreemde gerechtigheid, waar je nog niet één centje aan hebt betaald, waar je niks aan hebt bijgedragen, waar je ook geen plannen voor had om werkelijk wat aan bij te dragen, wat zich helemaal buiten jou en zonder jou heeft afgespeeld, van eeuwigheid in Gods vrederaad en in de tijd hier op aarde, toen God zijn zoon uitgezonden heeft, geworden onder een, uit een vrouw, geworden onder de wet, helemaal buiten jou, je was nog niet eens geboren. En de meeste mensen die toen leefden, die zagen het er ook niet in. Die wilden hun eigen leven niet inleveren. Die wilden hun eigen gerechtigheid niet inleveren. En die wilden hun ongerechtigheid niet bij de Heere brengen. Nee, ze hebben gedacht toen al, ik wil proberen die berg kleiner te maken. Ik wil beter op gaan passen. Ik wil niet meer dit doen en niet meer dat doen. Ik wil proberen dat de balans weer een beetje in evenwicht komt. Dat dachten de mensen toen. Wij leven zoveel eeuwen daarna. En het is bij ons nog precies hetzelfde. Als je daar nou over nadenkt, zeg je, ja, ik weet het niet. kan dat maar niet meer. Ik kan dat niet verwerken. Een ander zegt, ik zou het wel dolgraag ja, willen dat het waar was, maar zou het wel waar zijn? Dat nou alles in orde gemaakt is door God in Christus. En dat er nou helemaal niets voor mij in aanmerking komt, nog goed, nog kwaad. Maar ik kan maar niet geloven dat God zo is. Ik heb de idee hoor, dat als ik dan mijn ogen sluit en ik doe ze open in de eeuwigheid aan de andere kant, dat ik daar opeens voor die onbetaalde rekening kom te staan. En dat de Heere zegt, nou, hoe staat het er nou mee? Betaal nou eens wat je schuldig bent. Wat heb je nou gedaan met je leven? Hoe heb je het gedaan in het leven? En nog als ik dan aan alles denk, aan de openbare en verborgen gruwelen en zonden. En hoeven we nog over onze gedachten niet eens te praten. En de woorden. Als dat nou eens even in het licht komt van een heilig en een rechtvaardig God. Nee. Vind je dat vreemd? Dat ik dat zo zeg. Of zeg je, ja, daar herken ik toch iets in van mijn eigen leven. Daar herken ik iets in, ja, het is een vreemde gerecht. Er wordt mij voorgesteld om de mantel van een ander aan te trekken. Zoals Jacob de mantel van Esau aantrok en zijn vader liep erin, al vertrouwde hij niet, het moest allemaal zo wezen, maar dat zeggen wij achteraf. Zo zou ik dan met de mantel van Jezus van Nazareth voor God moeten verschijnen. Dat is toch niet mijn eigen mantel? Dat is toch niet mijn eigen kleed? Ja, mijn knieën zouden knikken als ik voor God moet komen. Want dan heb ik toch eigenlijk in principe niets. Wat heb ik nou dat van mezelf is? Daar gaat het toch maar om. Mensen, kun je begrijpen dat, ja, het is heel erg, maar dat het voor de deur ligt. Want bij Israël voor de deur lag. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en aan de rots der ergernis. Hebben zich aan gestoten. Ze dachten bij zichzelf, ja, maar zo kan het niet. Tuurlijk, wij stemmen direct toe, God eist, God vordert dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Maar dat kan zo niet opgelost worden. Daarom hebben ze gezocht en gewerkt om een gerechtigheid op te richten als uit de werken der wet. Uit eigen verdorven verstand hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. En dat vind je nou allemaal bij je eigen deur.
als het nou gaat over het desniettegenstaande. Zeg ik dit op de voorgrond. Om u daarop voor te bereiden, als u het al niet weten zou, dat het leven des geloofs geen gestroomlijnd leven is, geen optelsom, geen berekening, niet iets dat ons wellicht, maar dat het een leven is op hoop tegen hoop. Een leven in het nog dan. Een leven waarin je sterk twee polen terug. Ik verga en ik ben behouden. Ik sterf en toch leef ik. Ik ben verloren en toch gevonden. Ik ben een vervloekte en toch een gezegende. Ik ben dood en toch leef. Ik ben onrechtvaardig en toch hij. Die blijven ons bij, totdat we mogen ingaan in de stad en zijn aangezicht in gerechtigheid mogen aanschouwen. Wat ik zojuist zei, dat is een reëel gevaar. Dit namelijk, dat wij voor dat gestroomlijnde leven ingewonnen worden. Dat heeft zijn duizenden verslagen en ingenomen. En dan kun je overigens aardige mensen ontmoeten en predikers en noem maar op. En dat je toch het gevoel krijgt dat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Zelfsprekend, kind van God. De zondaar die zijn best doet en die hoopt op de barmhartigheid van God dat hij de rest maar zal vergeven. Zo vanzelfsprekend dat ik een ander mens ben en dat je er koud van wordt. Dat je zegt, ja, maar mens. Dit is een boodschap die ons hele leven beroert en die ons leven lang actueel blijft. Het is een rotsteen om als alles eraan gaat, om daar ons hoofd op neer te leggen. Het is die enige opende deur waardoor wij mogen binnentreden, de poorten der gerechtigheid. En als dat dan zo is, dat bijzondere, dat van ons uitgeredeneerde, onaannemelijk, dat breed. Kern is van de verkondiging. Wat blijf je dan? Wat hou je dan over? Dan hou je in diepere en minder diepe vorm een moralistische prediking over. Daar wordt een opknapbeurt gegeven aan het wrak schip. Daar wordt ons voorgehouden wat we aan onze stand verplicht zijn. Daar kun je toch wel zien aan het eigene van de christenen in organisatie en in gezin en noem maar op. Daar kiezen we misschien nog voor de politiek. Maar ons hart is niet ontroerd. Het is niet die schuilplaats tegen de vloed. Die schaduw van een zware rots tegen een dorstig land. Dus ja, waar heb je het eigenlijk over? Waar heb je het eigenlijk over? Ik ben ervan overtuigd dat het zo gaat. Rechtvaardiging, wat bedoel je er eigenlijk mee? Maar ik weet wel dat ik zondaar ben. Weet de Heer ook. Dat God is genadig in Christus Jezus. Vergeef het. Ja, maar hoe ligt dat dan voor u? Nee, ik begrijp eigenlijk niet wat je bedoelt, man. Want, ja, ik ben gedoopt, hoor. Ik heb belijdenis gedaan ook en ik ga ook aan het avondmaal. Maar bedoel je dan wat bijzonders mee of zo? Zo gaat dat. Zo probeert de Satan ons aan te passen. En hij heeft alles in ons mee. Hier heb je nou een stukje van het levende geloof wat hierin genoemd wordt. Een stukje van de praktijk van het leven. Ik zeg niet dat het altijd in even sterke mate bij ieder kind van God op deze manier aanwezig is. Maar in principe loopt die lijn door ieders leven. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo. Op zulke wijze. En op deze manier, dat, al is het, dat mij mijn conscientie aanklaagt. Conscientie, daar kun je toch niet van de baan? Nee, vaak niet. Conscientie is een gevaarlijk iets. Want de conscientie, dat is ons geweten. Dat past zich aan. Een conscientie is genegen om te zeggen, spreek ons zachte woorden. Een conscientie kiest op de duur de weg van de minste weerstand. Met de conscientie kun je je eigen verdriet. Maar toch wordt de conscientie genoemd, geweten Gods tegenhouderes in ons. En inderdaad kan ons hart getuigenis geven, onze conscientie. Dat is kwaad, dat is verkeerd. Maar nogmaals, je moet er voorzichtig mee zijn. Want je kunt je conscientie zo lang voor de gek houden, dat het conscientie het gelooft. En vergeet niet dat het conscientie iets is wat bij ons is. Het is bij onze kant. Zou ik nou voor deze keer dat nog eens iets mogen veranderen? U bent het misschien niet helemaal mee eens, maar ik doe het om het gewicht van de inhoud u naderbij te brengen. Als u nou in plaats van conscienties leest, God. De Heilige Geest. Of de Heilige Wet van God. Dat is nog veel erger. Nou ja, laat me nou dit dan toch even zo stellen. Even. Want die conscientie, als je het woord conscientie wil gebruiken, dan moet je het zo gebruiken. In de zin dat God dat conscientie als het ware beïnvloedt. God die geeft aan dat conscientie als het ware een inhoud. Die wordt gevormd in de kerk en daarbuiten. Overal. In de diepste zin is het principe van die conscientie wel goed. Voor zover het door God gevormd wordt. En door het woord bepaald. Maar dan kun je ook net zo goed zeggen, God.
Daar heb ik nou al zeg. Dat ben ik nou juist zo bang voor. Dat voel ik nou juist zo vaak. Die man die kan wel zeggen, conscientie. Ja, dat is wel waar. Maar ik heb het gevoel dat God mij aanwijst. En dat God zegt, jij bent die man. Dat God zelf, waar ik nog eenmaal voor moet verschijnen, waar de vraag over loopt, hoe ben ik rechtvaardig voor God, dat diezelfde God mij aanwijst. En ik laat me niet bedriegen. Als de duivel me nou aanklaagde, als de buurman me nou aanklaagde, dan zou je misschien nog wat in het midden kunnen brengen. Maar ik geloof dat God mij aanklaagt. En elke keer, als dat in me is, dan is het net alsof die heilige God zegt, man, vrouw, jongen, meisje, jij hoort helemaal niet bij mij. Je hoort in de gevangenis. Je hoort niet in de hemel. Je hoort niet bij mij. Ik ben rein en heilig. Lees het maar in het woord. Dat ik een heilige God ben. Die zo rein van ogen is dat ik me om moet draaien. Want ik kan het kwade niet aanschouwen. En als ik al die onzin van jullie hoor, en van jou, daar heb ik een walging van. Dat zegt God toch in zijn woord. God zegt toch in zijn heilige wet. God zegt het toch overal, dat ik tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Is dat zo? Dat zegt God. En wie kan er met God twisten en wie kan het tegen God uithouden? Ach man, soms flitst het door me heen. In één ogenblik. En dan, die ontmoeting met de levende God. Ik zou wel in de grond willen kruipen. Ik heb wel eens gedacht, ja, ik zou me in de grond ingraven. Net als een hond of een beest. Om weg te komen als God op de troon gaat zitten. En hij zou zeggen, kom nou eens voor de dag. Leg nou eens verantwoording af over je rentmeesterschap. Verantwoording af over je rentmeesterschap. Wat heb je nou met alles gedaan? Wat heb je met mij gedaan? Wat heb je met je naasten gedaan? Wat heb je met jezelf gedaan? Oh, dan flitst dat zomaar door een mens heen. Als God onze heimelijke zonden in het licht van zijn aanschijn plaatst. Geen één gehouden, tja. Want als ik God niet lief heb boven alles, dan kan ik ook zijn naam niet eren. Dan ben ik een misbruiker van zijn naam. Als ik God niet lief heb boven alles, dan kan ik ook zijn dag niet eren. Dan gebruik ik die dag voor mijn eigen. Dan ga ik naar de kerk. En dan probeer ik me een beetje in te tomen. Maar ik voel al alles aan als God me vraagt. Is dat nou zondag? Is dat nou jouw zondag? Is dat nou mijn lof, mijn eer? Ja, daarom denk ik toch. Dan is alles buiten hoop. Is misschien niet bij iedereen precies hetzelfde. Het kan een mens vervolgd worden. Dat kan een mens bestookt worden. En dat je het al voor je ogen in de verte ziet gebeuren. Die put waar je eigenlijk thuis hoort. En dat God dan het deksel erop zal doen en zeggen, dan kom je er nooit meer uit. Je bent voor eeuwig kwijt. Ik wil je voor eeuwig niet meer zien. Nee. Ja, soms. Soms, ja. Ik, of zou het dan toch, zou er dan toch nog een mogelijkheid, een weg. Maar ja, dan laat ik dat maar weer varen, want kijk, de andere dag ontdek ik toch weer. Weer had die dag genoeg aan zijn eigen kwaad. Aangeklaagd dat ik tegen al de geboden, de goede geboden, ook die betrekking hebben op de naaste. Ik heb het even gezondigd. En ik heb er daarom geen één gehouden, want als ik het ene gebod uit de grond trok, dan trok ik de andere er mee uit, want ze zijn allemaal uit één wortel. En welk worteltje, welke tak je nou ook pakt, welk gebod je nou ook vastgrijpt, hij trekt eraan, dan trek je die hele net van God uit zijn voegen. En dan zondig je tegen alle geboden, omdat je tegen God zondigt. Niet tegen artikel zoveel van het wetboek van straffen, maar tegen God zondigt. En er komt nog iets bij. Ondanks alles wat God geopenbaard heeft en me gegeven heeft, durf het niet te ontkennen. Dat ik ook nog dagelijks met die boze neiging geconfronteerd word. Op alle boosheid. Kijk maar wat het een eigenschap van me is. Een eigenschap. Zoals water bij een bepaalde temperatuur overgaat in een vast stof. Zo lijkt het wel alsof ik een eigenschap heb om altijd naar de verkeerde kant te trekken, altijd naar het laagste punt te lopen, altijd en altijd af te glijden. Wat een droevig schepsel. Ja, ik bedoel nou niet als een mens die zo sluw is dat hij een soort compromis sluit en denkt, nou ja, zo goddeloos zijn we ook nog, dat we dat ook nog doen. Nou ja, dat weet ik nou wel. Maar, nee, deze taal die deze man hier doet, is een stukje uit de praktijk van zijn leven. Dat bekent hij voor God, dat beleidt hij voor God. Alle volksheid. Of dat hij nou bekeerd of dat hij nou onbekeerd zichzelf zou noemen, maar tot alle volksheid gelijk. Dat wil zeggen, alle zaad van alle onkruid zit hier. Potentiële moordenaar. Echt niet. Lasteraar. Leugenaar. Dief. Deel. Trouwens. Je zou dan zeggen, ja, maar als dat zo is, wat deugt er dan wel? Als dat nou echt waar is. Dat die mens gewoon een vergaarbak is, niet alleen, maar een voedingsbodem heeft waar alles is. Je kunt het natuur zien. Aan de overburen, daar staat er een enorme, of enorm ja, een behoorlijk grote ijsdoorn. En die maakt in de herfst, de kinderen weten het ook wel, er komen van die hele trossen, zo'n vaantje, en in dat puntje van dat vaantje, daar zit een zaadje. Daar kun je neusjes van maken, je kunt ze in de lucht gooien, dan dwarrelen ze zo leuk naar beneden, net als een helikoptertje. En dan vallen ze op de grond. En je ziet niks. Ja, je ziet die dingen wel liggen, maar er gaat sneeuw overheen en vorst overheen en vuil overheen. Maar als je nu kijkt, nu het voorjaar is, honderden. Die vaantjes die zijn er al verteerd van. Zie je niet meer, praktisch. Honderden, zo groot en zo groot, allemaal jonge ijsdoorntjes. Onbegrijpelijk. Nou is de akker van ons hart, die zit vol met verkeerd zaad. En dan zou je zeggen, soms, je ziet er weinig van. Ja, kijk uit. Kijk uit. Als je er niet iets oplegt, een grote steen of een plank of het beste is om ze maar gelijk eruit te trekken, want hoe langer ze groeien, hoe erger het wordt. Maar dan, kijk daar nou eens. Wat komt daar nou op? Allemaal in ons hart. Al heb je dus nog geen moord gedaan, je bent een moordenaar. Al heb je nog niet gestolen, je bent toch een dief. Elk moment kan dat zaad gaan groeien. Tot een boom. Een hele dikke grote boom. De dief. De moordenaar. De beul. De vloeker. Dat is toch ook verschrikkelijk. Tot alle boosheid geneigd. Wat is er dan nog goed? Is er dan helemaal niets? Nee. Nee, ik ben rechtvaardig voor God, niet als een heilige of een aannemelijk persoon. Ook niet als degene die toch in zijn leven bewezen heeft dat hij het zo erg vindt en dat hij er zo smart van heeft. Nee. Ik ben in mijn totaliteit afgekeurd. Onder de vloek. Onder het oordeel van God. Daar komt de boodschap. Gods geest werkt daarin mee, in de prediking van het heilige evangelie onder Joden en heidenen. Daar wordt verkondigd Jezus Christus en die gekruisigd. Daar wordt verkondigd onze dood en het leven, de vloek en de zegen. En de heilige geest werkt daarmee. De Heilige Geest pakt een kerkmens of een heiden of wie die ook is. Pakt de Heilige Geest weet. Zie je niet. Ik stel het nou een beetje lichamelijk voor. En die zegt, wat zegt u? Bent u zo slecht? Bent u zo ongelovig?
waarheid niet gelooft, ook al leef je dus onder het evangelie, dat wil ik even benadrukken, omdat Jan dus zegt, ja, maar wij leven toch onder het evangelie. Nou ja, dat is goed. Maar ben je dan zo slecht dat je dan die boodschap niet gelooft, die God laat verkondigen? Dan overtuig ik je van zonde, omdat je in mij niet gelooft. En nu komt daar die strijd. Het is niet mijn strijd. Want ik zit aan de kant van de twijfel. Ik zit aan de kant van het ongeloof. Ik sta met een schuwe kop staken tegenover. Ik zou me wel om willen draaien. Ik zou liever, zo is mijn verdorven natuur, zo is mijn zogenaamd ingebeelde heilige natuur. Ik zou veel liever de toevlucht nemen tot wat anders. Ik zou meer geneigd zijn om alle laden en alle kasten van mijn eigen huis om te keren en om te zoeken. Is er dan geen broek, is er geen jas, is er geen hoed voor mij, zijn er geen schoenen meer? Ben ik geleid. En ik kom er niet uit. Want elke keer zie ik een nieuw vod of een oud vod wat ik tegenkom. Dat zijn allemaal vodden en lompen waar ik ermee tracht te bekleden. En zo kan ik voor God niet bestaan. Des niet tegenstaan. Daar komt de geest. De oorlog. Inwerkt in de harten van de zondaar. En het woord dat roept hem toe, kom dan, laat ons samenrichten. Het woord, diezelfde God, hoor, luister daar goed naar, diezelfde God die jou aanklaagt en die je zijn ongenoegen doet gevoelen. Diezelfde God doet dat opdat hij ons zalig maakt. Diezelfde God die ons achtervolgt op al onze zogenaamde heilige en onheilige wegen. Die ons telkens weer bij de kladden grijpt en zegt, wat is dat? Wat bedoel je daarmee? Wat is die achtergrond? Wat wil je? Gaat het om mijn naam, om mijn eer, om mijn koninkrijk? Of gaat het soms om jezelf? Diezelfde God, die ons misschien soms te stuiten op het lijf, ja, bij de gedachten. Hij komt om de aarde te richten. Hij komt om mij te richten. Diezelfde God die zegt, kom dan mee, laat ons samenrichten. En diezelfde geest overtuigt ons en drijft ons en neemt ons mee. Nogmaals, bij de een of bij de ander, dat verschil. Soms gaat het stukje voor stukje. Langzaam daarheen dringen. Bij anderen gaat het soms met een ruk. Zie op hem. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult gered, behouden, zalig worden. Hij en uw huis. Maar hoe het ook gaat, God neemt ons mee. De Heilige Geest en het Woord dringen aan, nochtans, des niet tegenstaan. God, daar zie je de sprong, de stap. Daar zie je het allerheiligst geloof.
nochtans, God. Daar zie je dat het niet in het verlengde ligt, dus van mijn denken, mijn ervaringen, mijn belevingen, is alles anders. Het geloof sluit niet aan op ons, maar op God. Wat God gezegd heeft, wat Hij gedaan heeft in Christus Jezus. En zolang we het roer in handen houden, kunnen we ons hiervan distancieren, van wat ik nu zeg, hoor. Gebeurt er niks. En blijven we doorgaan. Met onze klachten, met ons verjammer, met onze zonden, maar verder hoor je niks. Maar het geeft allemaal niks. Je kan net zo goed lachen, het is precies hetzelfde. En je kan net zo goed een deuntje fluiten, het is precies hetzelfde. Dat allemaal niks voor. Waarom niet? Omdat het allemaal eigen werk is. Omdat het allemaal dienstbaarheid is. Omdat de Heer er niet bij is. Die is er niet bij. Die was wel bij de meest doodbrakende man, zou je zeggen, in het Oude Testament. Die zegt, ik ben van de jeugd aan doodbrakende. Maar die durft te zeggen door het Allerheiligste Geloof, o God, mijn heil. Mijn redder wil dat zeggen. Mijn behouder. Die man was op die manier niet doodbrakende, dus zoals wij ons dat indenken. Wat wij ons dat indenken, dat is gewoon onze eigen waarde, onze eigen belang, trots alle kreunen, bidden, steunen, jammeren, huilen of lachen, het doet allemaal niks te zaken. Het is allemaal één pot nat. Het is allemaal één pot nat. Geloof is wat anders. Geloof is een gave van God. Die niet op onze akker groeit, daar kom je hem niet tegen. Laat ik het zo zeggen, het klinkt wel raar. Het is er of het is er niet. Kun je lang of kort over praten, misschien. Het is er of het is er niet. Hier zie je nou wat het eigenlijke geloof is. Eigenlijk geloof. Dat is heel iets anders dan ja. En toen kreeg ik zo mijn hart en toen dit en toen dat en zo ben we boven de kant opgeklauwd. Met behoud van ons leven. Met behoud van ons leven. Je telt nou nog een beetje meer mee als je zo tegen de kant op klimt. Dat je na al je zwoegen en na al je angsten en na al dit en al dat enzovoort enzovoort. Dat je nou een stapje hoger gekomen bent. Dat ben je, en misschien nog wel durf te zeggen dat je gerechtvaardigd bent. Maar je bent gerechtvaardigd met behoud van je leven. En daar durf ik het niet op te wagen. Daar kunnen we het niet op wagen. Die gestorven is. Die is gerechtvaardigd van de zonde. Wat houdt dat in? Dat houdt in, lieve mensen, dat geloof. Dat functioneert in die zondaarsharten. En het geloof dat functioneert daar zo wonderbaarlijk dat je zegt, hoe is het mogelijk. Heel de wereld wordt er ook nijdig om. En het allermeest godsdienstige mensen, die worden er vreselijk nijdig om. Die zeggen, jammer, hoe kom je eraan en hoe dit en hoe dat en hoe zo. Want ze willen allemaal een weg hebben. En als Jezus Christus zegt, ik ben de weg, dan zijn wij met onze wegen verdoemd. Dan komen wij met onze wegen nooit in Sion aan. Je hoeft er niet meer over te praten zelf. Kun je begrijpen dat de opstandigheid van de mens, juist ook van de godsdienstige, de religieuze mens, zo groot wordt. Dat hij zegt, ja, maar je bent toch maar een gewone jongen, je bent toch maar een gewone man. En als ik dit nou je zus, dan zouden toch wel dit en dan zouden wel dat. Dat is het duidelijkste teken dat men niet gezond is in het geloof. En dat men wel diep praat, maar nooit deze ervaring heeft
gehad. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Of je moet je eigen vruchten houden voor Gods vruchten. En voor de werking van Gods geest. En dat je zegt, ja, ik ben door genade niet zoals al die andere mensen. Dat hoor. Als ik die andere mensen tegen me van een eeuwig wonder dat ik er aan zie. Ja, maar het zijn niet Gods. Nee. Nochtans God, dat is nou wonderbaar. Daar staat niet opeens een mens die zegt, nou, sinds ik dit gehoord heb en dat, ja, ik ben nou, nee, nou mag ik toch echt wel geloven. Wat geloof? Nou, van een ander leven en zo. En nou mag ik echt wel, ja. Dat is nou vervuld, door een stenen hart is weggenomen. Ik heb nou een vleeshart gekregen. Oh, ik kan wel uitschreven soms. En een ander zit maar weg te smelten. En al die godsdienstige uitspraken meer. Ik ben er niet gevoelig voor. Ik ben er niet zo gevoelig voor. Het gaat om het nochtans God. Dat is toch een ander als dat jij bent, als dat ik ben. Ik doe dat niet. God. God. En die God die zegt dat hij zonder enige verdienste. Hij zegt, al waren je zonden zo rood als scharlaken of als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol en als vers gevallen sneeuw. God die zegt, ik delf uw overtredingen uit als een nevel. En ik verdenk ze niet meer. Ik werp ze achter mijn rug voor eeuwig. Alles. Zonder enige verdienste, mijnerzijds. Dus ja, mijn rol is uitgespeeld. Het is afgedaan. Ik kom niet meer in aanmerking. Als net mens niet, als boos mens niet, als gelovig mens niet. Nee. Een tranen baten niet. Daar zit een ander gelijk, dat zal niet zonder tranen gaan, dat moet jij weten. Moet jij zeggen dan, zonder tranen gaan. Ik heb er altijd een hekel aan, persoonlijk heb ik er een hekel aan. Ik heb wel eens op de emotie, een hoog enkele keer, maar ik heb er wel een hekel aan. Zijn ze dicht mij geweest uit de hart gejankt. Maar... Nou ja, dat kan wel eens iets zijn dat je hevig aangrijpt. Dat die borg en die middelaar zo allerdiepst en allerdiepst gebogen heeft in mijn vloek en verdoeming. Dat hij dat gedaan heeft, dat kan wel eens in de gevoeligheid te veel zijn. Dat die verloochenaars, die miskenners, die lafaards, dat nou al die overtredingen op hem zijn aangelopen. Maar ja, ik blijf maar liever, mag ik zo misschien niet zeggen, maar gewoon. Wij zijn op aarde en wij kunnen niet dragen, nog het een, nog het ander. Gewoon maar. Ja. Als hij dan eens verantwoording af moet leggen van de hoop die in je is. God. Jij geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En hoewel alles erop afkomt, en soms lijkt het alsof ik niet meer boven kom. En dat het geloof voor eeuwig verstomd is. Maar tot mijn grote verbazing, tot mijn eigen verbazing. Mijn eigen stomme verbazing. Hoe is die mogelijk? Daar ben ik toch blij. Daar geloof ik toch rotsvast. In hem die de goddeloze rechtvaardig om niet, die mij aan het land vervuilt. Ja, maar. Nou ja, wat wil je nog meer weten? Ja, maar hoe ben je daar nou toegekomen? Daar ben ik niet toegekomen. Ik ben een wegloper daarvan. Het ligt mij niet. mensen zeggen, vertrouw God maar niet hoor. Want straks komt de klap. Probeer het liever van een andere kant. Dat zeggen ze. En ik kan het niet. Dus hoe moet ik nou zeggen hoe ik eraan gekomen ben?
Ik kan alleen maar zeggen. Een milde regen zendt, o Heer, of uw bezwijkend erfenis neer om sterk daarna te geven. Vrees niet, zegt de Heer. Geloof alleen. Nochtans God. Het is niet tegenstaande. Dat is toch het troosten. Je hoeft je eigen niet te verdedigen. We zijn er wel mee bezig. Want we vinden het al heel naar als een ander het niet gelooft. Wat gelooft? Dat een ander, vind je dat na dat een ander niet gelooft in de Heer Jezus Christus? Dat is na. Maar eigenlijk moeten we niet naar worden als een ander ons niet gelooft. Want we zijn niet te geloven. En we zijn niet te vertrouwen. Eigenlijk moeten we dat helemaal niet naar vinden. Maar je kan het wel eens zo nader mee hebben misschien. Dat je denkt, oh waarom gelooft die dat nou niet en dat geloven ze niet en zus en zo. Maar het is niet zwerf. Nochtans God. Het kan wel eens wezen dat je heel eenzaam wordt. Eenzaam? Ja. Dat men weinig mensen erover kunnen praten. Vooral mensen die het goed geleerd hebben, dat je daar niet over kunt praten. Want die begrijpen je niet. Ze vertrouwen je niet. En ze zeggen, nou, ik merk er niet zoveel van. Je maakt mij dit niet wijs, je maakt mij dat niet wijs. Ze durven zelf niet voor de draad te komen, wat een grote vagebonden ze zijn. Hè? Dat zeggen ze wel, maar ze menen het niet. Dan kan het wel eens wezen dat in deze leer van de gerechtigheid, door het geloof van Christus Jezus, dat je je eigen erge leven doet. En dat er maar weinig overname is en weinig blijdschap samen. En dat je maar weinig mensen hebt daarin die je meehelpen. In zoverre meehelpen dat je zegt, ja, daar ben ik nou echt blij mee. Daar ben ik nou echt van opgeknapt. Meestal komt er een domper. Meestal komt er een vraagteken. En wij, jij, oh je bent zo gek om je eigen daar weer wat aan gelegen te laten liggen. Je hebt weer een slechte dag. Maar de Heer zegt nee, kinderen. En de Heidelberger zegt, nog dan God, meer heb je niet nodig. Minder kan niet en meer doen, nog dan God. God zegt, kom eens. Wie is toch een God als gij? Die profeet Micha kon het ook niet begrijpen. Een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van zijn volk voorbij gaat, die lust heeft aan zijn betierenheid. Met die gerechtigheid moeten wij doen. Dan maak je het niet af. We gaan naar huis. Laten we daarbij blijven, nochtans God. Tegen alle gelamenteer en geschreeuw en geroep van binnen, tegen alle somberheid van de duivel, van de dood en van het eigen vlees, tegen alle misselijke vonden die we gezocht hebben, want het vlees zit vol met vonden, zit vol met wantrouwen. Laten we ons eerder voor het aangezicht van de Heere mogen verootmoedigen en ons schamen, dat we zulke een allerkostelijkste gave, de allergrootste gave, dat we die niet vertrouwen. Laten we dan zeggen met de man, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp, want u bent de waarheid. Amen.